De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Loyals Groep en Uniek. Kijk verder. Uniek.
Hij aast op grote partijen met afgekeurde grondstoffen uit de voedingssector. Verwerkt ze in nieuwe recepturen en verkoopt die vervolgens aan de diervoederindustrie. Dat is big business. De omzet van zijn bedrijf kwam het afgelopen jaar boven de 60 miljoen euro uit. Dit is aflevering 1 van de FD Gazelle podcast, editie 2023. Ik ben Roger Cohen en neem je mee in deze vijfdelige reeks naar de verhalen achter de snelst groeiende bedrijven van ons land. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op donderdag 23 november. Met deze keer Novadis. De gast is Henry Jonker. Welkom.
Hoi.
We beginnen elke uitzending met 3 korte vragen. Het liefst ook korte antwoorden. Daar komen we dan later op terug. 1. Wat is op dit moment jouw grootste groeiuitdaging?
Schaalbaarheid creëren.
Wat is de belangrijkste les als ondernemer die je hebt geleerd van je vader, die ook ondernemer is?
Niet alles voor jezelf houden.
En wanneer ben je voor het laatst op je bek gegaan?
Afgelopen 7 maanden.
Novadis is Latijn voor nieuwe bestemming. Maar we moeten even goed uitleggen wat jouw bedrijf precies doet. Het draait om afgekeurde partijen in de voedselindustrie. Kun je uitleggen hoe dat werkt?
Wat wij doen is, wij verzamelen allerlei verschillende grondstoffen die we collecteren heel breed uit de voedindustrie. Variërend van allerlei zuivelgrondstoffen, babyvoeding, allerlei type vetten, verschillende carbohydraten. Dat soort producten kopen wij aan. En wij maken daar datagedreven halffabrikaten van voor de feedindustrie.
En heb je een voorbeeld van één product?
Nou, bijvoorbeeld babyvoeding is een heel belangrijk product voor ons. Klinkt een beetje cru. De eisen in de babyvoedingindustrie liggen extreem hoog. Dus hoeft er maar iets aan te mankeren qua oplosbaarheid, geur, kleur, whatever, nutritioneel. Dan kunnen ze het al af, omdat die eisen zo hoog liggen. Wij kopen dat soort partijen op met de garantie dat wij het uit verpakking halen of uit de blikken, letterlijk. Dat wij het verwaren in richting de feedindustrie. En dat we het in een nieuw product stoppen. Dat is de nieuwe bestemming. Dus we maken een nieuw halffabrikaat ervan. Waar we sturen op de parameters eiwit, vet en carbohydraten.
Ja, dat de pak met die babyvoeding, ja. Dat legen jullie.
Ja.
En jullie doen dat in een nieuwe verpakking. En dan gaat het naar een voed.
Ja, wij mengen het op met allerlei andere grondstoffen. Om er een telemeet receptuur van te maken voor de industrie, de feedindustrie.
En hoe ging dat voordat jullie in deze business stapten?
Nou ja, wat het grote verschil is, dat men vroeger meer enkelvoudige grondstoffen kocht in de feedindustrie. Alleen die industrie werd ook steeds logger, groter en minder flexibel. Dus wat wij nu veel meer op focussen, is dat we veel meer een telemeet oplossing maken voor die grote producenten in de feed. Dus wij maken veel meer een kant-en-klaar receptuur, waar zij veel minder bewerking aan hoeven te doen. Omdat dat stukje bewerking, ja, dat is niet hun specialisme, maar wel de van ons.
En hoe kwam je op het idee voor deze onderneming?
Ik ben opgegroeid in een familiebedrijf, logistiek dienstverlener in de zuivelindustrie. En wat ik daar ontdekte is dat de foodindustrie eigenlijk geen grip had op de transparantie van wat er nou gebeurde met al die afkeurpartijen waar ze mee te dealen hadden. Want het ontstaat, reken 5% van wat zij produceren wijkt af. Heeft een nieuwe bestemming nodig, maar dat was een grijs gebied. En tot grote frustratie van die spelers, om de simpele reden dat er voorheen ook gewoon echt wel serieuze schandalen ontstonden.
Ja.
Lees het schandaal in China van een x aantal jaar geleden met babyvoeding. Partijen die toch alsnog terugkwamen in de food chain. Of op een bepaalde manier werden verwerkt wat je echt niet wil. En daar lag heel veel gevoeligheid. Anderzijds, wat ik net zei, die producenten in de feed worden steeds groter en logger.
Dat zijn die producenten in die...
Die uiteindelijk het eindvoer maken. Wij waren eigenlijk niet in staat om met die wisselende input van verschillende grondstoffen daarop in te spelen. En dat zijn wij gaan doen. Dus wij zijn eigenlijk het speedbootje tussen 2 grote containerschepen. Om een beetje beeld om uit te leggen.
Ja, dat klinkt heel goed. Het was 2016 dat je deze kans zag.
Ja.
Hoe ben je dat gaan uitwerken?
Letterlijk. Op dat moment had ik geen kind of kuiken. Dus dat was voor mij het momentum. Ik had alleen nog een huur. En een biertje in het weekend. Dus dat was het.
Ja.
Dus ik ben begonnen, ik ben mijn netwerk gaan aanschrijven. Jongens, ik ga dit doen, dit is het verhaal. Mag ik via aan de slag? En toen kwam er eigenlijk een grote koffiekriemenproducent. Die zei, hey, wat een goed verhaal. We hebben een probleem met een paar duizend ton koffiekriemers. Kun je ons helpen om daarvoor een goede oplossing te vinden? Want wij moeten die partijen af gaan schrijven. Omdat ze niet meer geschikt zijn voor food toepassing, humaan. En daar ben ik mee begonnen. En gaandeweg de jaren heen ben ik steeds meer nieuwe producten gaan verwerken. En nieuwe klanten gaan ontwikkelen.
En hoe groot ben je inmiddels?
Qua werknemers zitten we met 12 mensen in Utrecht. We geloven dat we willen zoveel mogelijk werken met de flexibele schil om ons heen. Om onze eigen flexibiliteit te behouden. Dus we werken met heel veel service providers buiten onze deur.
Wat bedoel je dan?
Nou ja, logistiek dienstverleners die letterlijk voor ons het hele transportgedeelte doen in Europa. De verschepingen, de warehousing en de productie, het mengen. Het operatuur mengen voor onze klant.
Besteed je uit?
Alles besteden we uit. En we willen eigenlijk vanuit kantoor willen gewoon focussen op onze core business. Dus de markten volgen die extreem volatiel zijn. Helemaal deze tijden met die oorlog en rentes en noem maar op, inflatie. Daar moeten we onze kop bij houden. In plaats van dat wij mensen aan het aansturen zijn in fabrieken en allerlei vrachtwagens aan het rondsturen zijn.
Dus je moet heel goed die prijzen in de gaten houden en waar partijen loskomen.
Ja, de hele dag krijgen we eigenlijk lijsten, old school Excel lijsten aangeboden vanuit producenten door met name Europa. Met dit zijn de badges die we hebben, dit zijn de afwijkingen, dit mankeert eraan, wat kun je betalen? Dus wij moeten dan gelijk een inschatting maken. Wat doet de markt voor zuivel ingrediënten of die type eiwitten of die type suikers of vet? Dan maken wij een idee van oké, dit kunnen we ermee doen. We bieden een prijs, we dealen en we maken een deal en we halen de spulletjes op en dan gaan we aan de slag.
Je neemt ook een deel van de risico's waar die partijen zo graag vanaf willen.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Hoe mitigeer je die risico's?
Met je intro begooien, wanneer ben je op je bek gegaan? Nou, dat begon 7 maanden geleden. Want inderdaad, wij nemen een enorme bak risico op onze inkoop, onze financiering en onze supply chain. Leveranciers en klanten zijn heel blij met ons als Novares, omdat wij dat risico nemen. En dat kan heel lang goed gaan als de markt stabiel of stijgend is. Eigenlijk is sinds juli zagen we de recessie toeslaan en de vraag viel gewoon weg uit de wereld. De Chinese belangen bleven te lang weg uit de wereldmarkt. En dat heeft enorme invloed gehad op de prijsontwikkelingen. En op het moment dat grondstofprijzen halveren en handelingskosten heel duur werden door hoge gas, energie en personeelskosten, dan wordt onze toegevoegde waarde te duur. Dus dan komen wij met onze marge onder druk te staan. Dus dat betekent dat wij als bedrijf ook mee moeten gaan in die ontwikkeling.
En hoe heb je dat opgelost?
Nou, we zijn de hele boel eigenlijk, of de hele organisatie zijn we aan het transformeren naar een meer een solution provider dan een service provider. Dus het houdt in dat we veel meer als partner open kaart gaan werken voor onze leveranciers en klanten. In plaats van dat wij alleen maar ertussenin gaan zitten en het risico nemen.
En kun je dit illustreren met één product, hoe je dat voorheen zou doen en hoe je dat nu wil gaan doen?
Nou ja, we kopen een bepaalde grondstoffen van leveranciers die bevoeding ingrediënten maken. Zij hebben overcapaciteit. Dus ze vragen ons nu, kun je 20% van de toren waar we de producten drogen, kun je die volume van ons afnemen? Wij brengen in kaart hoe en op welke manier we dat product kunnen gaan verwaarden. Met welke andere grondstoffen we dat gaan opblenden. En welke klant we erachter zetten. En zoals de klant, die krijgt volledige inzage met hoe wij de product voor hun ontwikkelen. En dat is uniek. Want dat stukje transparantie wil in principe niemand geven. Omdat daar zit een beetje de geheim van de smid en je marge. En daar kappen we mee. Of tenminste, daar zijn we nu midden in dat proces.
Want het is geld waard voor die producent dat jij dit voor hem oplost.
Ja, ja.
Meer dan die marge die je er...
Ja, voor hun is het onder andere geld waard dat wij hun supply chain probleem oplossen. Zij moeten hun grondstoffen ook moven. Die kunnen niet blijven staan in die lokale warehouses, want dat is, zoals het mooi heet, dood geld.
Dus je helpt ze er vanaf, van dure voorraden.
Ja, onder andere, maar ook van overcapaciteit.
En hoe zorg je dat je zeker weet dat die babyvoeding die afgekeurd is, dat die nog wel van voldoende kwaliteit is voor de nieuwe doeleinden die jullie voor ogen hebben?
Ja, kijk, we hebben heel veel verschillende toepassingen waar we grondstoffen voor gebruiken. En ons is het de kunst, en dat is ook de moeilijkheidsgraad van ons hele verhaal. Vandaar ook het schaalbaarheidsprobleem. Wat ga je ermee doen en wat kun je ermee doen en hoe ga je dat doen? Dus wij hebben extreem geïnvesteerd in onze inbound control, zoals dat zo mooi heet. Dus we krijgen bepaalde data van onze leverancier. We doen een deal, we halen de spullen op, brengen het in ons pand, ons eigen pand. We hebben een inbound team die dus alle partijen die binnenkomen samplen, analyseren in ons eigen lab. Organoleptische controles doen, dus echt gaan proeven, oplosproefjes doen, hoe het product reageert. En dan vervolgens op basis van die data weten wij wat we ermee kunnen doen.
Heb je nog wat voorbeelden van de eindproducten waar het uiteindelijk in terechtkomt?
Wat wij heel veel doen is voeder maken voor jonge beestjes, dus melkvervangers.
Oké, melkvervangers voor kalven.
Kalfjes, biggetjes, lammetjes, you name it. Daarnaast doen we ook veel richting de aqua- en de petfood-industrie. Want wij moeten aan de achterkant moeten we heel flexibel blijven, omdat we geen museum willen worden met aankoop van allerlei verschillende wisselende grondstoffen. Want het komt heel specifiek welk type grondstof je waarvoor gebruikt. Dat is de moeilijkheidsgraad eigenlijk met wat we de hele dag aan het doen zijn.
Je luistert naar de FD Gazellen podcast over de strategie en de belangrijkste uitdagingen van snelgroeiende bedrijven. Mijn gast is Henry Jonker van Novadis. Ja, we hadden het al even over je vader, hè? Bekende ondernemer in de zuivelindustrie. Wat is de belangrijkste les die je van hem hebt geleerd? Hè? Die noemde je al even, kun je dat uitleggen?
We hebben een beetje dezelfde karakters. We zijn allebei een control freak, alleen ik denk iets minder. Ik denk de clue is verantwoordelijkheid durven overdragen aan andere mensen. Dat heb ik natuurlijk van kind af aan heb ik dat gezien bij hem. Hoe moeilijk dat is. Ik trapte ook in die valkuil, merkte ik. Zaak dat je uiteindelijk mensen vergaat om je heen die op een aantal vlakken gewoon veel beter zijn dan jij. Zodat jij alleen maar aan het doen bent waar jij heel goed in bent.
Hoe heb je deze les geleerd?
Door keihard op mijn bek te gaan.
En waar merkte je dat aan?
Nou ja, dat je de controle niet meer hebt. Dat je te hard bent gegaan. We hebben 7 jaar ongegeneerd gas gegeven. Groei was het enige wat we wilden horen. Vervolgens zit je aan je max, kom je niet verder, blijf je tegen het plafond aanschuren en kom je er niet doorheen.
Maar kun je dat wat concreter maken? Wat
nou ja, de volumes, we konden niet meer volumes aan, de kwaliteit stond onder druk, onze service stond onder druk, we leverden later uit. Serieuze issues. En als dan ook nog eens de markt draait, ben je vreselijk aan de beurt.
En kwam dat uiteindelijk ook omdat jij alles in de hand wilde houden, alles nog even wilde zien, niet aan kon delegeren.
Ja, klopt. En ja, voor ons, onze manier van werken is geen standaard oplossing. Dat zat eigenlijk zat het algoritme continu in mijn hoofd. Wat we nu gedaan hebben de afgelopen periode, om dat dus te veranderen en die sustainable solution provider te worden, is dat we al die data die we dus nu in eigen beheer vergaren, in onze eigen optimalisatie software te brengen. Ah. En die verslaat mij. Dus we hebben nu een project Man versus Machine. Daar optimaliseren we eigenlijk alle recepturen voor onze klanten. De machine is al beter dan ik dat ben. Dus dat is fantastisch. Dat creëert ook schaalbaarheid. En het hele mooie is daarvan dat straks onze klant zijn eigen spullen gaat samenstellen in onze configurator. Dus je weet precies wat hij gaat doen. Die weet precies wat er op dat moment letterlijk bij mij in de schuur ligt. Wat ik kan krijgen uit de markt. En welk voordeel dat voor hem levert.
Dus jij kan lekker op vakantie aan het zwembad zitten,
nog
want
niet.
De computer kan het beter?
Nee, nog niet.
Zover is het nog niet?
Nee.
Want je bent nog bezig met het ontwikkelen van die AI.
Ja, we hopen eind dit jaar klaar te zijn. Of tenminste, de eerste versie klaar te hebben van onze optimizer. Dat is het start zijn voor de verdere ontwikkeling voor de toekomst. Maar dan ga ik wel een keer op vakantie zonder dat ik weer recepturen zit te maken ergens aan het zwembad. Ja, dat zou ook wel lekker zijn.
Kan een voedselproducent dan een abonnement krijgen op die optimizer? Is dat het model hoe je...
Geen idee, weet ik nog niet. Kijk, weet je, dat is, we doen het nu voor eerst intern. Dus we zijn de engine aan het bouwen, dus de onderkant van de motorkap. We laten die onderkant van de motorkap al een beetje zien aan onze klanten. Die reageren heel enthousiast. Vinden dat ook wel heel eng, want dan wordt hun afhankelijkheid van mij groter. Dat betekent dat ik volledig openheid van zaken gegeef. Dus dat is wel een enorme verandering met hoe het ooit begon 7 jaar geleden.
Ja, je was misschien wel een van de eerste in deze markt. Zie je al concurrenten ontstaan?
Concurrentie is er altijd op in- en verkoop. Dat is met name de handelaren die de positie nemen in grondstof. Maar dat is enkelvoudige grondstoffen. Maar wat wij doen is zo complex. En heb je zoveel werkkapitaal voor nodig dat het... Nou ja, nee, ik zie het niet. Daar zijn we eigenlijk heel uniek in. Ja.
Ja, je noemde het al, dat werkkapitaal.
Ja.
Is duur om te financieren.
Ja.
Spannend voor banken. Hoe ga je om met dat probleem?
Nou ja, de banken die maakten zich zorgen om één ding. Hoe hard ik op de snelweg reed. Omdat zij een stuk voor het financiering doen. En daar zit het meeste geld van ons. Aan kapitaal, werkkapitaal. Dat is ook allemaal inhomogene partijen die we verzamelen. Om daar uiteindelijk een steady output van te maken. En dat is het tussenstukje.
Wacht even, sorry. Kijk, wat bedoel je dan?
De hele dag, elke dag komen er een stuk of 8 vrachtwagens binnen. Met allemaal verschillende producten waar allemaal een ander verhaal aan vast zit. Met een andere afwijking. Dat zijn dus geen reguliere standaard courante partijen. Het is allemaal incourant. Nou, dat begint de bankier al te zweten. Vervolgens moeten wij ervoor zorgen in dat tussenstuk dat al die incourante partijen een courante steady output wordt naar mijn klant. Want dat is onze rol. Alleen dat stuk zit in mijn hoofd. Of dat zat in mijn hoofd. Dat is het algoritme van hoe maak ik een receptuur en waar moet ik rekening mee houden in de praktijk op de productielijn. Dat stuk zijn we dus nu volledig aan het automatiseren. Dus de bank die keek, oké, je hebt voorraad. Ik durf tot een max X te financieren. Want op het moment dat jou het overkomt, weet niemand hoe we moeten omgaan met die enorme bak aan grondstoffen die er staan. Ja, dat lossen we nu op door een systeem te bouwen die mij verslaat.
En hoe loste je dat op dat die banken maar tot zover wilden gaan met hun financiering?
Ze gek draaien met een mooi verhaal. Dat is één ding wat ik goed kan, is mensen overtuigen en enthousiast krijgen. En je merkt dat bij de bank gaat men nog steeds heel erg aan op ons duurzaam verhaal. Omdat wij natuurlijk alleen maar bezig zijn met circulaire grondstoffen. We helpen om die emissiereductie te realiseren van zowel de food als feed industrie. Zij wilden ons wel een portfolio hebben. Alleen op het moment dat het erop op aankomt, zie je dat ze heel defensief zijn met de mate van financiering. En dat is een uitdaging. En dat hoop ik nu te veranderen met onze eigen software.
En financiering is ook duurder aan het worden.
Zeker, ja.
Door die stijgende rente. Ja. Is dat nog een probleem voor jullie?
Dat is vervelend. De geld is duur. Natuurlijk. Dat zorgt ook voor dat je marge nog meer onder de druk komt te staan. Dus daardoor moet je nog creatiever werken. En efficiënter. Je hele proces moet veel efficiënter ingericht worden. En daarvoor heb je klasbakken nodig. Dus dan moet je ook een stuk overdragen aan mensen om je heen die veel beter zijn dan jij met het inrichten van die hele supply chain.
En hoe doe je dat op een arbeidsmarkt die heel krap is? Want iedereen wil goede mensen hebben en trekt daaraan.
Onze missie met hoe wij naar de toekomst gaan en hoe duurzaamheid daar een belangrijke rol in speelt, is een magneet voor talenten, maar ook mensen met senioriteit. Dus niet alleen maar jonge talenten. En dik betalen. Goede feestjes. Binnenkort gaan we weer een weekend weg.
Waar ga je heen?
Dat ga ik niet zeggen, want dat weten ze.
Dat is een verrassing.
Dat is een verrassing.
Ja.
Tot we hebben een gym ingericht om mensen een beetje fit te houden. En je bent ze aan het pleasen, maar je wil ook goed voor ze zorgen. En laten zien, ik zie je en ik vind het belangrijk dat jij je goed voelt. En dat we ook daarvoor zorgen dat mensen voor je gaan.
Want ze hebben wel een baas die de hele tijd wil controleren of het wel goed is wat ze doen. Of kun je dat een beetje inhouden?
Weet je, als ik echt vertrouwen heb in iemand, durf ik dat los te laten. Maar dan moet je aardig van goede huizen komen.
Ja, dus je hebt veel moeten leren.
Ik heb veel moeten leren, ja, en nog steeds. Ja.
Verkopen is je kracht.
Ja, dat is niet zo moeilijk.
Nee. En als je nog naar jezelf kijkt als ondernemer, hè, dat loslaten is een punt. Maar wat zijn andere dingen waar je nog beter in wil worden?
Een stukje management. Dat is ook een stukje loslaten. Op een gegeven moment kom je op een schaal dat jij dat niet meer moet doen. Dat is niet mijn, dat is absoluut niet mijn kwaliteit. Maar mensen hebben er wel heel veel behoefte aan. Sturing, begeleiding, aandacht. Elke dag herhalen waar we naartoe gaan. Daar heb je een ander type management voor nodig. En dat zijn we nu aan het opbouwen. Dat is een van de tips. Hou dat ook niet voor jezelf. Hoe moeilijk dat ook is misschien.
En dat zwembad, dat is nog even toekomstmuziek. Maar hoe ga je om met al die stress en druk van dat ondernemen in een heel snel groeiend bedrijf waar de financiële belangen groot zijn?
Ja, dat is verdraaid lastig, joh. Kijk, ik zit vaak achter ze voor op mijn fiets naar huis. Dus wat ik daarvoor doe, we hebben die gym en ik worstel. Letterlijk dan.
Ja.
Met onze trainer. Hij is een beetje mijn uitlaatklep. Ik probeer allerlei dingen te vinden waar ik gewoon rust vind in mijn hoofd. Ik zit midden in dat proces. Ik heb de echte oplossing nog niet gevonden. Maar dat is een van de dingen, sport. Ja.
Ja. En als je nou kijkt naar jouw bedrijf, hoe wil je dat het er over, zeg, 10 jaar uitziet?
Ik hoop dat we dan een globaal platform worden.
Wereldwijd actief.
Wereldwijd.
Ja. Want nu is het vooral Europa, hè?
Ja, we zijn vooral op Europa gent nu. Bewust omdat we nog niet klaar zijn om de volgende stap te maken. De vraag ligt er al vanuit de corporates. Wil je ons helpen? Wat jij doet is goed. En daar willen we dus dat platform zijn. De markt enablen en geen onderdeel meer zijn van de markt. En datzelfde stukje willen we ook naar de food doen. Dus voedwaardige grondstoffen die alsnog wel aan die food terug kunnen. Dus daar alsnog mee te helpen. Dus
geen diervoerder, maar menselijke voeding.
Ja.
Want daar zit natuurlijk nog grotere marge.
Ja, marge, maar ook gewoon een oplossing.
Grote markt.
Daar gaan we voor. Dus ik hoop dat we dat kunnen realiseren. Dus, maar ja, voorlopig zijn we er wel mee bezig. En 10 jaar is dat wel een redelijk normaal streven.
Oké, en tot slot, wat is jouw groeitip voor andere ondernemers die luisteren?
Ja, focus. Focus. Ik ben een optimist. Ik deed helemaal in tijden van succes van allerlei dingen. Omdat ik dacht, ik moet geld weer investeren en we gaan weer door. Dat leidde af van de kern. Dus focus, wat heb ik nodig en hoe ga ik zorgen dat ik dicht bij mijn doel kom? En wat is dan je doel? Dat heel helder voor jezelf formuleren. Dat helpt mij nu extreem. En heel veel dingen moet je dus afstoten, wat heel vervelend is. Maar dat hoort wel bij om succesvol te worden, denk ik.
Henry Jonker van Novares, dank. Veel succes met de verdere groei van je onderneming. En dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dit was de eerste aflevering van de FD Gazelle podcast 2023. Meer inspirerende verhalen over de snelst groeiende ondernemingen van ons land vind je ook op fd.nl/gazelle. En in de volgende aflevering praat ik met Sonja van den Beemt. Zij is de medeoprichter van Absoluta. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek en Loyals Groep. Loyals Groep, de bureaugroep voor ondernemend Nederland.